Je luistert naar de Roadcatters podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maarten Cialinghi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen vanuit een blik van de twee Roadcatters vanuit Peloton. Zo Maarten, seizoen 2, aflevering 7, etappe 7. De Tour wacht op niemand. Jij bent in de Tour geweest.
Nee, precies. Ja, zeker. En er is natuurlijk ook nog de Tour die komt.
De Tour die komt.
De Tour de France van.
Net hoe je het benoemt natuurlijk.
Dus die is er ook nog.
Ja, het is sowieso, ik denk in het wielrennen hoogtijdagen nu. We hebben zoveel moois gezien en er komt nog veel moois aan. In het verleden kun je evalueren en je kan voorspellen wat de toekomst kan doen. Maar ja, we hebben wel genoten de afgelopen tijd. En dan vooruitkijken naar de toekomst. Gaan we wel hopen de mooie dingen zien, denk ik.
Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, nou ja, goed. Kijk, die Tour was natuurlijk...
Laten we bij het begin beginnen. Echt. Hoe gaat het met je, Maarten?
Ja, laten we daar beginnen. Ja gaat lekker. Ik ben nog een beetje aan het uitbuiken. Ik ben natuurlijk, het is nu vrijdag. Ik ben maandag teruggekomen thuis. En het was een zware bevalling, kan ik je zeggen, de Tour. Ik was daar voor Team Visma Leasebike. En daar, ja, ik moet je zeggen, dat toch nog wat zure nasmaak hadden. Van, zeker die laatste week. Als je kopman verliest. Ja, dat is toch niet... Ik had je niet in de koude kleren zitten. En ik was altijd in het hospitality team. Dus niet echt iets met de koers te maken. Maar ja, je hebt toch een ander gesprek met je gasten, zou ik zeggen.
Nou ja, neem ons mee. Kijk, jij bent natuurlijk gekleurd dan een beetje. Hè, die Tour, laten we het een beetje zo noemen. Je bent
Zeker.
Je bent toch een soort van fan als je toch aan het werk bent in de gele kleuren. Laten we het daarop noemen. En dan gebeurt er zoiets. Hè? Dus laten we even eerst aanpakken wat er gebeurt. Kopman Jonas Vingegaard. Die komt ten val. En eigenlijk weten we vrij gauw, het is klaar.
Ja. En dat je dan... Ja, wat een goede kopman met de ploeg doet... Doet het verwegvallen van een goede kopman ook met de ploeg. Je kunt net wat meer. Als je voor... Ik bedoel, 2009 reed de Giro met Dennis Menchov. Ja, en dan voelde ik gewoon... Ja, dat je het kon afmaken...
Ja.
Daar kon ik net wat meer. En dat gevoel is zo lekker. Dat je weet, oké, elke energiedruppel die je in die tank stopt van het team, die krijg je driedubbel en dwars terug.
Ja.
En, maar als dan die kopman wegvalt, en dat hebben we in 2011 volgens mij met Gesink ook meegemaakt, toen viel hij. En toen hebben we eigenlijk vanaf de vierde rit alleen maar gezorgd dat hij naar de finish kwam. En dat was eigenlijk zo sneu. Want je bent je gemeenschappelijke deler ben je kwijt. Het doel van het team is om Jonas naar de finish te brengen. Naar het geel te brengen. En als dat niet lukt, dan tweede. Maar dat doel is weg. Dus je hebt eigenlijk een soort jachthonden die klaarstaan om die prooi te pakken. En ineens is zeg maar de leiding weg. Die prooi is weg. Dat wat je wil pakken, dat is er niet meer. Dus het was mazzel dat het voor de rustdag was. Omdat je dan nog een beetje kan laten inzakken en indalen. Hoe erg het is om je kopman te verliezen. Waardoor je weer ook een moment hebt om te resetten. Hè, want je moet... echt ook even voelen dat het echt zwaar vervelend is. Ik wilde een ander woord zeggen, maar zwaar vervelend is om je kopman te verliezen. Om je doel te verliezen als team. Want anders dan... weet je, het is de reden van bestaan, eigenlijk. Hè?
Dat is wel interessant.
Nee, maar het is echt... Het is een existentiële vraag die bovenkomt. Van waarom ben ik hier?
Ja.
Dus het is echt heel ver weg van dat wat je een dag eerder, of zelfs nog een paar uur eerder, aan het doen bent.
Ja, maar ook zo specifiek. Hè? Dus hij komt in val op een lullig moment. En het is er zijn er verschillende soorten uitleg geweest natuurlijk in de media. Er is een in mijn perspectief een lullige valpartij. De motor die voor die ging hard, werd er geroepen, waardoor ze harder moesten remmen. Had ook de binnenkant van de rotonde kunnen nemen. Ja, soms is een situatie zo dat je de bocht op deze manier aanneemt, omdat je ploegmaat voor je, waar je blind op kan, zou moeten vertrouwen. Die volg je. Ja, en dan legt er wat grind of je tikt per ongeluk helemaal of wat er ook gebeurt en je legt. Het is echt een ongeluk. Dus niet met opzet, ik ga er even daar liggen. Maar er is wel een verschil tussen het vallen op zo'n lullig rotondetje, bewijzen van, of dat je gelost wordt vanuit dat je totaal doorheen zakt binnen zo'n team.
Ja,
nee. Merk je ook dat verschil dan?
Dat klopt.
Binnen dan, zeg maar, de binnenring noem ik het dan maar van het team. Hè? De kader, de staf, de renners en daarbuiten bij hospitality. Dat is natuurlijk een soort van het team, alleen dan de ring daarbuiten.
Zeker, zeker.
Wat nou, meng je dan binnen die mensen? Ja, als dat verschil dan?
Nou, het is gewoon echt een teleurstelling. Kijk, als hij gelost wordt, en dan baal je. Dan weet je ook, we hebben iets niet goed gedaan. Misschien kunnen we het nog goed maken morgen. Maar nu is dat wat er morgen is er niet meer. Daarom zeg ik, het is echt een vraag op zijns niveau. Dit gaat echt over, waarom ben ik hier? Mm-hmm. Dit is echt over de levensvraag. Want iedereen is bezig met dat doel voor ogen. En ineens is het er niet meer. Ja, dan moet je ineens gaan heroriënteren op dat wat je nog meer allemaal zou kunnen. Terwijl je eigenlijk met die scenario's nooit rekening hebt gehouden. En dat geldt niet alleen maar voor de renners, hè, maar dat geldt ook voor de rest, de staff. De mensen moeten ineens allemaal gaan omschakelen naar, oh, wacht even. Nou moeten we gaan kijken naar bijvoorbeeld individuele doelen die nog zouden kunnen. Die anders ook zouden kunnen. Want let op, hè, zo'n Sepp Kuss of een Matteo Jurgensen. Die hadden ook natuurlijk gewoon etappen kunnen pakken als ze voor in dienst van bijvoorbeeld Jonas hadden kunnen rijden. En nu, ja, eigenlijk denk ik dat je dat de weerslag op het ploeg heel duidelijk te zien is in hoe de jongens allemaal gereden hebben. Ja. Het is net niet allemaal.
Nee.
Matteo die had die etappe kunnen winnen. Of twee zelfs. Sepp, ja, jeetje, wat gebeurt daar nou weer? Dat je in winnende positie twee keer valt. Dat gebeurt normaal gesproken niet voor zo'n jongen.
Of je bevangen is, hè?
En dan zie je ook nog die Per Hagen in de laatste etappe over iemand heen gaan. Dat je denkt, oké, maar
hoe is dat nou?
Alsof er een vloek heerst over de ploeg vanaf dat Jonas eruit ging.
Ja.
En of sterker nog, die ochtend, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar hij werd gecontroleerd, hè?
Ja.
Om 2:00 s'nachts.
Ja,
wat vind jij daar nou van?
Laat ik het zo zeggen, die discussie, iedereen vraagt natuurlijk aan mij. Je bent oud-wielrenner, dus iedereen vraagt die vraag, wat vind je ervan? Het is altijd dubbel. Aan de ene kant ben ik voor zoveel mogelijk controleren. Aan de andere kant, iemand storen in de nachtrust is natuurlijk enorm kwalijk. En aan het begin hoorden dat er maar een paar renners waren gecontroleerd. Uiteindelijk komen de cijfers daarna buiten dat er 85 renners zijn gecontroleerd die nacht. Tussen 11 en 5:00 ochtends. En dan is de ene dan de andere is gecontroleerd. Eigenlijk vind ik dat wel goed dat het een keer gebeurt, maar waarom tijdens de Tour? He, want dan zeggen ze ook, ja, maar dat is wel de hoogste stap. Maar doen we dan een dag voor de rustdag. Want als je dat doet, dan doe je dat elke nacht. Want anders heb je er ook geen effect. Maar ja, ik vind het heel dubbel. Ik snap dat Jonas de pechvogel is, dat hij om 2:00 s'nachts is, niet om 5:00. Want ja, dus zijn slaap is midden onderbroken. Maar ja, ergens vind ik het ook wel goed dat het ontlood wordt. Maar ja, het is heel dubbel. En wie weet wat er nu... Kijk, dat is met heel veel dingen zo. We weten niet wat er nu speelt binnen het peloton. En ja, ik zit ook wel in het kamp. Ik steek voor niemand mijn handen in het vuur. Ik kijk naar Pogacar. Ja, er gebeuren wel heel bijzondere dingen. En dat hoeft niet zo te zijn dat de doping wordt gebruikt. Maar dan moeten we wel gewoon die vraag blijven stellen en controleren. Daar ben ik wel mee eens. Ja, en dan heb je dit soort dingen. Dat gebeurt en het is super spijtig. Als Jonas niet was gevallen, hadden we nooit wat erover gehoord. En nu valt hij. Nee. En dan is het opeens van, ja, had het wel gemoeten dit en dat. Ik vind dat niet de oorzaak van zijn val. En als hij daar niet scherp was geweest, had hij nergens scherp geweest. Dus het is heel dubbel allemaal. Maar het is wel een vraagstuk die we moeten blijven beantwoorden. En vooral, denk ik, heel blij zijn dat de wielsport, wat ik wel denk en durf te zeggen, dat het schoner is geworden dan een heel wat jaren terug. Maar daar moeten we wel voor blijven vechten. Dus ja, daar hoort dit wel een beetje
bij. Precies. Ja.
Hoe denk jij erover?
Hoe kijk jij nou... Nou, ik deel die mening met je. Kijk, we moeten Je kunt maar op één manier zorgen dat zo'n regel, hè, want zo is het, hè, een regel gehandhaafd wordt. En dat is gewoon door handhaven.
Precies.
Kijk, als je een bord 80 op de snelweg zet en je gaat niet controleren, dus binnen no time rijdt iedereen 120.
Precies.
En dat is, zo zeg ik altijd de mensen, weet je, het zijn allemaal sporters, het zijn allemaal mensen. Ja. Het zijn gewoon liefhebbers van datgene wat ze doen, die liefst zo hard mogelijk fietsen en daar eigenlijk alles voor over hebben.
Precies.
En ja, als daar dan iemand in een keer tussen komt die zegt, joh, je moet dit doen of je moet dat doen. Hè? Wat is het, ketonen heb je gehad? Je moet op hoogte stage, je moet dit shirtje aan hebben, omdat hij net 1% beter is, omdat de aerodynamica is. Ja, ik heb hier een nieuw frame voor jou, weet je wel. Die is echt zoveel sneller dan die oude. Moet je maar eens gaan testen. Ja, weet je, dat zijn allemaal dezelfde soort gedachtes waarin je eigenlijk altijd bezig bent om te fine-tunen dat waar je grip op kan krijgen. En hoe meer jij variabelen in dat succesfactor, in die succesformule kan beïnvloeden, ja, hoe meer grip je hebt op het succes. En volgens mij is dat waar iedere renner mee bezig is. Waar kan ik nog wat winnen? Waar kan ik nog wat pakken? Waar kan ik nog wat halen? Waar kan ik nog mezelf uitvinden? Waar heb ik nog niet aan gedacht? Als ik naar Pogacar kijk, wat zie ik dan? Wat kan ik van hem leren?
Ja, en dat is wel gelijk mooi dat je dat aansnijdt. Want ik denk dat die weer een heel ding is wat wij in de afgelopen podcast besproken hebben, is een stukje plezier. Als je kijkt nu, we hebben natuurlijk alle toerritten die bij de mannen zijn geweest. De essentiejagers zijn allemaal world-class renners. Maar de jongens die echt het verschil gemaakt hebben, die echt de show gestolen hebben, die op echt de toppen van hun kunnen gedaan hebben, die hebben heel veel lol gehad. En dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld de Mats Pedersen. Moet je kijken hoe zichzelf die geamusumeerd heeft. Die heeft gewoon elke dag lol lopen trappen.
Hey. Ja, en 80 kilometer in de achtervolging voordat hij bij kwam. Ik vond het geniaal zet.
Ja, maar die hebben gewoon zoveel plezier erin, dat binnen zo'n little track, kijk naar Skelmo's en Quinn Simmons, die telt al die gasten, die staat dansend in de bus. Ik weet precies hoe het gaat. Die zit ontbijt te gieren, die maakt een grappie, weet je wel, al dat soort kleine elementen binnen zo'n team, die trekt dat hele ploegje omhoog. Nou komt de volgende interessante vraag. Als ik denk naar de Tour terug tot Jonas won, die twee keer. Welke sleutelfiguur reden toen rond in het team die dat wat Mats Pedersen deed eigenlijk in het hele team doortrok? Dat is Wout van Aert.
Die was er nou niet bij, volgens mij.
Kijk, als Wout van Aert gewoon mee was geweest, en ik zie dat ook een beetje bij Decathlon. Decathlon was misschien de Olaf Kooi. Die wint daar een sprintrit. De sfeer is goed. Zeker. De toon is gezet. Dus zo'n Sykes-as. Hij heeft gewoon geschitterd. Als je 19 jaar bent en zo hoog een klassement kan eindigen, nergens hebt laten liggen, dan heb je heel veel lol gehad in wat je deed. Dus voor mij heb die boven zichzelf uitgestegen. Jonas was dat een beetje afgevlakt in mijn ogen. En datzelfde denk ik als Wout was geweest en een keertje wat gesprint of een keer wat gek gedaan had, had die sfeer hoog geweest, had Sepp Kuss ook misschien niet gevallen. Weet het natuurlijk nooit. Maar dan is hij misschien wel, oké, Jonas valt weg. Wout zegt, jongens, what the fuck, we gaan gewoon eentje winnen. En die maakt de lol, die maakt plezier en die zet iedereen weer op scherp. Maar die had ook Jonas op scherp kunnen zetten, waar hij misschien door net wel scherp was geweest. Dus wat gebeurt er dan in dat plezierfactor waar wij het ook wel eens gezegd hebben, Visma, is soms ontbreekt het daar een beetje in mijn perspectief, mijn mening daarin. Zie je nu dat Mats Pedersen en die trekt al die jongens omhoog. En Olaf Kooi binnen is gewoon een wedstrijd die gewonnen wordt. Pogacar, die wint gewoon.
Mathieu van der Poel.
Mathieu van der Poel, ga maar een tijdje door. Al die klappers.
Goeiedag, man.
Ja.
Samen met Philipsen over die finish komen de Champs-Élysées aan. Ja. Dat is toch, ik bedoel, die gasten moeten elkaar aangekeken hebben. Tenminste, Mathieu was natuurlijk helemaal.
Die was helemaal.
Kloten. Maar goed.
Ja, maar goed,
moet gedacht hebben wat Jasper had kunnen winnen.
Maar de essentie daar ook in is, hij heeft zo verschrikkelijk veel lol in. En als je weer naar de eerste paar ritten ging in de Tour, je zag Pogacar met Del Toro zo lopen schieren en dollen met z'n tweeën. Die Del Toro, die stijgt gelijk 3-4 punten omhoog in zijn moraal en zijn energie en zijn gevoel. En hij gaat slaap beter in en hij slaapt beter in je rust. Alles, dat telt gewoon door. Je stresslevel gaat omhoog, je hebt geen druk, je hoeft niet te presteren, want dat wordt al gepresteerd. Ja. Pogacar, die wordt daar nog beter. En ja, dat is, dat ik geloof, ben heilig van overtuigd dat daar het grootste verschil gemaakt wordt. Tuurlijk met voeding en dat soort dingen, maar echt op die momenten waar het om gaat, want er zijn heel veel wereldtourrenners, toprenners, het echte plezier wordt echt een enorm groot verschil.
Nee, dat klopt. En, ik heb het ook gezien.
Kijk, bij Ineos bijvoorbeeld.
Ik heb ook het idee dat ik Nee, ik heb ook het idee dat ik naar renners heb gekeken die lol aan het maken waren. En volgens mij is dat ook de factor die het verschil is tussen... En daar hebben we het vorige keer over gehad. Volgens mij hoeven we dat niet weer te herhalen. En zijn we het daar ook over eens. Wat ik nog wel zou te denken...
Ja, maar neem eens een Uno X bijvoorbeeld. Tour. Moet je kijken wat die gedaan hebben. Die starten daar en die hebben een soort van... ik zag een paar filmpjes langskomen van het Noorse voetbalploeg. Dat ze dat van dat row... die gasten die adapteren dat voor de Tour aan. Binnen zo'n team, die zitten te lachen en die zitten in de bus en die gaan dat aanspreken. Die hebben zoveel energie in hun lichaam vanuit de lol factor. Ja. En dat is verdomme pakken de gele trui onderweg ergens.
Ja.
Dat telt allemaal mee.
Is geniaal. Is jammer dat hij viel, die jongen. Ja, want, natuurlijk. Die had echt wel gaaf. Had hij anders denk ik nog wel 2-3 etappes volgehouden.
Ja.
Tenminste, hij was al in verliezende positie toen. Maar dat is natuurlijk wel echt jammer dat hij toen viel. Maar...
Ja, van de hele mooie dingen wat ik had ik meegenomen was... Heb jij dat filmpje gezien van Pogacar? Dat hij aan de bijtafel zat om de ochtend in Parijs.
Nee.
Nou, die zit aan tafel. Ik ga dat doorsturen naar het filmpje. Ik vond, dat is misschien het meeste kippenvel moment wat ik al gehad had. Die zit aan tafel, wordt gefilmd door UAE. Er is een filmploeg die mee was. En die zegt op een gegeven moment... Jongens, ik heb vannacht een beetje gedroomd. Ik zat in de afdaling weg met Mathieu van der Poel. En ik kon helemaal slecht door slapen. En ik werd wakker en ik kreeg mijn woepscore. En mijn stresslevel was zo hoog. Ik had zo slecht geslapen. Mathieu, als je naar dit luistert, ik heb over je gedroomd. Dat ik met z'n tweeën in de afdaling wegreed. En dat ik stress van je heb. 10, 15 uur later, wat gebeurt er? Met z'n tweeën voorop. Boom.
In de afdaling.
Wat is dat dan? Dus we hebben gewoon over gedroomd dat hij weg zat.
Ja, maar... Ja, bizar. Ja, ik geloof wel echt daarin. En kijk, Mathieu was er ook op gebrand. Hè? Dus, en Pogacar ook. Dus ja, het zijn natuurlijk gewoon twee fenomenen die zo'n etappe naar de hand kunnen zetten. En samen met Pedersen, hè, die hebben we natuurlijk net ook al even over gehad. Maar dat je ziet hoe die gasten domineren, jongen. Echt ongelooflijk. En dat Pedersen dan in de laatste ronde ook nog... Ja, ik weet niet of ze per se kiest voor de sprint, maar... Ja, je ziet hem dat hij eigenlijk niet mee kan. En dan maar hoopt dat ze weer terugkomen. Maar inderdaad, joh, zo'n droom. Ik vind dat altijd ook gaaf, hoor. In mijn coachings gebruik ik ook vaak dromen. Omdat het gewoon de stem van je onderbewust is. Jouw lijf en jouw onderbewust is zoveel meer dan alleen maar je gedachtes. Daar zitten ook emoties in. Daar zitten ervaringen in. Daar zitten echt zoveel gestapelde... Ja, het gaat over ervaringen, Peter. En dit is zo'n man, Pogacar, die kan dingen naar zijn hand zetten als hij aan het fietsen is. En dat is Mathieu ook. En dat is Pogacar, Jonas ook. En dat is Evenepoel. Dat is, Pedersen, dat zijn er zoveel. En Del Toro ook. Die hebben ook gewoon zien schitteren, jongen, deze Tour. Ja. Waarin je dus, dit zijn echt mannen die als ze het dromen, als hun onderbewuste dat vertelt, dan gaan ze daar naar leven. En dan zie je gewoon dat tot uiting komen. Ik geloof echt dat niet zozeer een voorspellende rol heeft, maar wel dat die energie, hè, waar we het net over hadden, dat speelse, dat leuk vinden, het spelletje opzoeken, elkaar willen, opzoeken om het maximaal uit jezelf te halen. Dat zijn de leuke wedstrijden.
Ja, wie ziet er? Van der Poel, die rijdt weg en die moet de laatste 50 meter, moet hij nog eens sprinten. En dat doet hij niet omdat hij niks meer over heeft, maar dat doet hij nog omdat hij zo graag wil. En dat komt natuurlijk.
En ik weet zeker, Peter, ik weet zeker dat als hij daar ook maar een klein stukje had omgekeken, want je ziet hem, hè, hij kijkt niet om meer. Hè? Nee. Hij weet gewoon, ik moet daarheen. Hij vreet die hele eindstreep op die Champs-Élysées, vreet hij met huid en haar op, omdat hij gewoon, hij alles... Alles in zijn lijf zegt, ik ga dit doen, precies. Nu.
Ja.
Hij is van mij.
Ja.
Nou ja, en dan is Philipsen, je ziet hem niet jumpen. Maar als hij jumpt, is hij er voorbij. Maar het is echt hilarisch. Ik vind het echt fantastisch om te zien hoe dat kan.
Ja.
Nou, dat is waar we vorige keer volgens mij over hadden. Dit is echt dat stukje plezier. Dit is echt dat stukje dat je... Weet je, dat je, nou ja, we hebben het net over existentiële vragen gehad. Weet je, als je dus de waarom-vraag stelt en je kunt hem niet beantwoorden, ga je dit niet kunnen.
Nee, dat denk ik ook.
Mathieu weet precies waarom.
Ja.
Pogacar weet precies waarom doe ik dit. En geniaal vind ik het om te zien naar die gasten. Echt waanzinnig vet.
Ja, vet. Ja, maar dat is het ook. Het is ook super vet.
Ja,
en ik hoop
dat is toch bij jouw wedstrijd ook, als je terugkijkt naar jouw verleden en je ziet daar de wedstrijden waar je echt de fun factor aanwezig was, daar ging je gewoon goed.
Ja, dan gaat hij het hardst. Dat is heel simpel.
Ja, en het stomme is, als je zodra je het voelt en je bent ermee bezig, bewust, dan voel je de stemming omslaan naar iets waar je gewoon kan, je wil, je... Nou ja, het is heel raar.
Ja, het maakt
het
op welk, natuurlijk ook, hè? Op welk niveau het is. Hè? Ik kan nog goed herinneren, een van mijn eerste... Nee. Was ik 18. Nou, dan ga je naar de elite belofte, is dat, hè? Dat is zeg maar de semi-professional niveau.
Junior af.
En dan junior af, dus dan kom je eigenlijk tussen de grote mannen. Nou, en dan het seizoen begint in Nederland een beetje in maart. Eind februari, begin maart. En ik kom in april in een koers. En ik zeg, ik ga vanaf winnen, zegt tegen vader een auto... En eigenlijk is het, houd toch op, man, weet je wel. Het is hartstikke lastig. Je bent hier eentje tegen al die andere gasten. Ja, hoe zal ik hem kloppen? Hoe moet ik die kloppen? Ik was met alles was ik bezig om dan proberen te winnen. En dan in mijn hoofd had ik hele strategieën aan het bedenken. En wat gebeurt er? Ik win die koers gewoon als 18-jarige tussen al die grote mannen. Maar toen was ik al heel bewust bezig. En dan voel je goed. Maar doordat je dan zo bezig bent met het spelletje, het plezier maken van... Met terugwerkende kracht, zoveel jaar later, denk ik dat is 100% zeker de reden geweest waar daardoor zo goed scoorde. En dan sta je op alle vlakken, op alle momenten, overal sta je op scherp, overal let je beter op. Je ziet wat er gebeurt, je ziet hoe iemand er op zijn fiets zit. Ja,
het is die energielaag, hè? Die, als dat erin zit, dan heb je hem.
Ja, het is dat echt, denk ik echt.
Ja. En die zit in de waarom. Als je de waarom weet... Dan ga je ook de hoe en de wat ga je voelen. En de wat ga je trappen.
Ja.
Echt.
Maar ik denk, je bijvoorbeeld een renster zoals Marianne Vos. Die hebben dat ook zo enorm sterk. Ja. Die hebben dat zo erg in de hele...
Klopt.
In de koers. Die wil zo graag dat winnen. Heb zoveel lol in dat wat ze doet. En met
het spelletje spelen ook.
Het spelletje spelen. En soms dingen doen die bijna onmogelijk zijn binnen haar fysiek, zeg maar. En dan... Doordat ze juist zo graag willen en dat nog af wil vinken. En dan op een of andere manier...
Komt ze weer terug?
Ja, dat is... Dat is een van de die het beste kan...
Hey, voordat we naar die dames gaan, nog heel één ding. Want is er... Ik bedoel, Pogacar wint zijn vijfde Tour. En hij gaat waarschijnlijk volgend jaar zijn zesde Tour winnen. En misschien doet hij wel een Armstrongje en gaat hij nog wel zijn zevende Tour winnen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan is Armstrong eindelijk vergeten uit de boeken. Maar... Hoe is die te kloppen?
Nou, ik denk,
heb je iets gezien?
Kijk, we hebben Evenepoel nu gezien. En wat die gedaan heeft, vind ik heel erg knap. Misschien wel voor mij een van de beste prestaties die ik deze Tour gezien heb. Over de gehele Tour, laat ik het zo zeggen. Ik had zelf niet verwacht. Ik had wel gedacht dat die met bergop wat zou kraken. Al zou het meer een Tour zijn met wat minder extreme bergen... Dat Evenepoel makkelijker volgen en meer tijdritkilometers, dan wil ik nog wel eens zien dat het heel spannend gaat worden. Want die gaat er nu ook in geloven. Ja. En dat is wel echt zo'n killer die dat continu aangaat. Maar ja, Pogacar weet ook heel makkelijk hoe hij hem moet kloppen op die hele steile klimmetjes. Dus die geeft er zo'n draai in zijn oor. Alleen in zo'n tijdrit gaat hij gewoon echt dik verliezen. Dus ja, minder lange steile klimmen waar hij meer tijd kan verliezen, Evenepoel, en meer tijd. Dan gaat het zeker dichter naar elkaar. En ik ben heel benieuwd wat de tourorganisatie gaat doen. Hè? Want ze hebben dit jaar gewoon een heel goed parcours neergelegd om heel veel dit op te zoeken wat er nu gebeurd is. Dus ik denk ook dat de tour daarin groeit. Hè? We hebben natuurlijk beroerde dingen gezien in afdalingen, dat soort dingen. Met zo'n net met Sepp Kuss die zijn leven redt. En ja, dat soort dingen hebben ze best wel weer oké gedaan. Maar je ziet toch wel dat ze de parcours echt steeds beter uit begint te stippelen. Ja, wat gaat er gebeuren als ze wel meer tijdritkilometers erin gaan doen? Om een Evenepoel als uitdaging voor Pogacar te krijgen. Maar ja, is dat het allerbelangrijkste? Ik denk dat Pogacar ook zomaar kan verliezen als wat Vingegaard overkomt bijvoorbeeld. Maar goed, hij is niet één klasse beter. Hij is al twee klassen beter.
Ja, zeker. Ik heb wel één ding gezien. Ik ga hem even voor je houden. Okay? Want wat ik gezien heb is dat... En dit heeft met Evenepoel te maken. Want Evenepoel heeft gebruik gemaakt, hè, want die wint een etappe, bergop. Ja. Omdat Pogacar naar Del Toro aan het kijken is.
Ja.
Dus hij wil eigenlijk Del Toro helpen.
Ja.
Alleen daarin is hij tactisch niet zo sterk.
Nee, want hij heeft wat had hij kunnen doen? Hij heeft het nooit hoeven doen, dit. Dus, maar de grap is, hij wil dus een stukje fun halen uit dit doen om Del Toro te helpen. Want hij heeft geen plezier in om zo eentje de minuten ervoor te rijden. Dat boeit helemaal geen ster. Kijk, zo'n Alpe d'Huez rit, wil je het record van Pantani de boeken rijden en een dikke neus trekken naar iedereen. Dat interesseert hem. Daar gaat hij voor zijn bed uit. Daarom vindt hij mooi. Daarom gaat hij een beetje dieper. Maar hij gaat ook wel dieper om Del Toro te helpen. Daar heb je plezier in. De rest boeit hem geen ster.
Ja. Maar daar zit wel ook zijn... daar is hij dus niet zo goed in. Dus stel dat, hè... Dan is hij in dat spelletje dus kwetsbaar. Dus wat een Evenepoel doet, als je daarin nog wat vaker meer van dat soort elementen in kan zetten. Ik weet niet precies hoe ze dat moeten beïnvloeden, hè, maar het betekent dus dat je eigenlijk een Del Toro, die tweede man die bij UAE in het klassement kan rijden, dat je die eigenlijk moet naar voren moet schuiven bijvoorbeeld, hè, dat hij een keer meegaat in ontsnapping. Dat eigenlijk dat Pogacar het spelletje moet gaan spelen met Del Toro, omdat Del Toro al bijvoorbeeld voor in het klassement staat, dan zou je misschien wel gebruik kunnen maken van het tactische... hij wil dat spelletje spelen, hè, Pogacar. Hij houdt daarvan. Toen Jonas de Tour in zijn eerste Tour won in 2022, toen had hij natuurlijk Roglic. Roglic stond toen al op 1,45. Hij had helemaal niet achter Roglic aan hoeven rijden. En toch deed hij het.
Ja.
En dat denk ik ook gezien te hebben met Del Toro. En dus Evenepoel. Want je zag Pogacar omkijken naar Del Toro. Die wilde eigenlijk dat Del Toro die tweede plek zou pakken. Maar ja, daar ging ik niet mis.
Ja.
En pakte Evenepoel weer tijd. Dus,
nou, maar stel je voor, hè. Laten we even
ik weet niet of ik hem heb, hè. Maar...
Laten we zo'n scenario schetsen. We gaan de eerste week door en hij staat 5 minuten achter Evenepoel. Weet je hoe gebrand hij is om dat er nog in te halen? Dan gaat hij helemaal los.
Ja.
Hij wordt juist daardoor gedreven.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe die... Of dat,
snap wat ik bedoel?
Je moet dus een tactisch spelletje met hem spelen.
Die Evenepoel wordt een steeds grotere worst die hij denkt, die ga ik pakken. En dan krijgt hij dan ook nog voor elkaar. Ja, want dan gaat hij weer dingen doen die hij eigenlijk niet kan.
Nee, en Evenepoel gaat dan omkijken. En omkijken is de slechtste motivatie. Je moet naar voren kijken. Je moet naar die worst willen, inderdaad. Precies wat Pogacar zo goed doet. Maar dan moeten ze dus een tijdrit van 65 kilometer in de eerste week doen.
Ja, of de laatste dag.
Ja, bijvoorbeeld. Tijdrit op de Champs-Élysées.
Ja, zoiets. Ja, maar ja.
Maar wel een lange, want...
Ik vind het wel leuk dat zo'n Sykes als en dat soort gasten gewoon ook nog nu weer nieuw eraan komen. En die moet echt nog een paar stappen maken, want dit is wel het hoogste dat hij heb gehaald heb.
Ja, zeker.
Maar
zeker.
Dat is wel... Daar zit wel wat in.
Ja. Nee, 100%. Ik denk ook dat echt wel... dat wordt de toekomst. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk wel dat hij zo snel mogelijk uit een Frans team moet naar een internationaal team. Omdat je... dan gaat hij net een andere prikkel krijgen dan dat hij... helemaal gepamperd wordt. Want van pamperen word je niet altijd beter, hè?
Nee. En ik denk ook, dit soort gasten, die gaan nu excelleren. En ik ben heel benieuwd hoe lang Pogacar het volhoudt. Of hij tot meer 30 volhoudt. Hij is nog maar 26, hè? Dat is echt niet normaal, jong.
Ja, zeker.
En kijk, als je zo'n Alaphilippe nu ziet, die is eigenlijk een beetje bijna klaar. En dat is nog steeds... wat is hij? Die zal 34 zijn, 33 zijn. Ja, dat had je 10, 15 jaar niet hoeven denken. Dan was het de jongens waar op z'n allerbest.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat is het.
Bruggetje. Ik vind het toch wel leuk om eventjes de Tour de France van erbij te halen. Of toch leuk. Ik bedoel, die gaat natuurlijk morgen beginnen.
Ja.
Wie gaat hem winnen, volgens jou?
Nou, dat wordt, ik denk dat we hopelijk wel een heel mooie strijd gaan krijgen. En ik geef Vollering dan wel de grootste kans. Maar dat is makkelijk, hè?
Dus hoezo makkelijk? Het is helemaal geen makkelijke koers volgens mij. Ik bedoel, heb je gezien wie er allemaal aan de start staan? Het is echt bizar wat een hoog niveau we afgelopen jaar gezien hebben van al die vrouwen die echt super gebrand zijn om deze Tour naar hun hand te zetten. En welke ploeg het ook is. Ik bedoel, Pauline die is natuurlijk die wil de tweede. Demi die wil ook de tweede. Dan heb je Anna van der Breggen die heel dichtbij was. Nou, die gaan we ook zien. Dan heb je Nieuwe Doma. Dan heb je, nou, wie hebben we nog meer allemaal? Wie heb je nog meer? Reuser.
Reuser heb je nog. Ja, er zijn ze zat.
Ja, precies.
En er zit een heel pakket die heel goed kunnen scoren. Maar het gaat er natuurlijk wel om van, wat gaat er in de top gebeuren? En ik denk zo'n Vollering, die rijdt wel gewoon echt, die zal heel erg gebrand zijn. En die wordt steeds beter. Ja. Ik denk dat Vollering het
gaat. Nou, wat ik ook wel gaaf vind om gezien, afgelopen jaar gezien heb, natuurlijk is het tactische spelletje van Paulien Ferrand-Prévot. Ik bedoel, Demi is natuurlijk de hardrijder. Maar is zij zo tactisch?
Iets minder. Open maar vraag. Sowieso tactisch bij dames is anders dan bij de heren. Dus
Hoe doe je dat?
Nou, ik vind dat soms steeds meer fysiek het verschil gemaakt wordt. Natuurlijk bij de heren is het fysiek ook wel gedaan wordt, maar het fysiek bij de dames is soms, dat gat is even groter uit elkaar. Dus het gaat sneller, gaat het bijvoorbeeld dat het breekt of op een, dus niet zo heel veel. Moet ik het uitleggen?
Ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb toch wel het idee dat Pogacar nu toch, als hij gaat staan, dat hij dan ook de halve peloton naar de kloten helpt. En dat er dan ook nog maar een heel klein groepje naar de finish komt. Dus weet je, soms vind ik het leuker om naar de vrouwen te kijken. Omdat er gewoon echt wel meer... er zijn echt veel toppers tegenwoordig die gewoon mee kunnen met die echte knallers.
Ja, dat snap ik. Maar ik moet misschien net wat anders uitleggen. Ik denk dat... Als je kijkt naar de Tour, als je bij de mannen kijkt, de top 20 die blijven bij elkaar. Ploegmaatjes, dat soort dingen. En doe ik maar even bij de dames, is dat even sneller is die schifting gemaakt. Het verschil tussen de nummer 1 en nummer 30 is bij wijze van spreken een stuk groter dan bij de nummer 1 en nummer 30 bij de heren. En daar zit natuurlijk ook een tactisch element in, omdat je een teamspel kan spelen. Als er waaiers zijn, er zal nooit een dame missen die erg goed is. Want die rijdt zo het gat in dicht. Bij de heren, al kan in één keer gebeuren en dan is het klaar ook. En dat zie je natuurlijk op alle vlakken van elementen, weet je wel. Die moeten zelf beelden halen dan, die moeten allemaal dat soort dingen doen. Ja, het is anders gewoon. Iets meer, ik denk dat daar iets meer fysiek verschil zit in de uitslag uiteindelijk dan bij de heren. In het algemeen.
Ja.
Maar dat kan een gevoel zijn. Dit...
Nou ja, weet je, ik denk wel dat het heel, heel spannend gaat worden. Ik denk stiekem dat Paulien voor de tweede gaat.
En een verschil gemaakt op de Ventoux?
Ja. Ik denk dat als je ziet hoe... Weet je, die heeft elke keer zo'n metamorfose.
Maar dat is natuurlijk wel echt een scherprechter, hè?
Ja, tuurlijk.
Er zit verder... Even door de etappes heen. Maar er zit niet dat ik... Dat ik denk van nou, er zit nog een hele... De tijdrit is belangrijk natuurlijk. En er zitten daar wel wat vernuftige klimmetjes in. Maar het is niet dat ik zeg dat het verschil zit in de meerdere etappes in bergop.
Nee, maar kijk eens. Het lijkt wel of we naar de Giro-rit aan het kijken zijn. Zo'n rit in Nice die aankomt daar. Is Cisteron Nice. Dat is echt allemaal naar beneden. En dan kom je in de buurt van Nice. Paf. En dan heb je gewoon twee vierde categorie klimmetjes. Ja... Ik zeg je, dat zijn van die puisten die echt wel het verschil kunnen maken.
Ja, maar er worden geen minuten meer gedaan. En op de Van Toe gaan ze gewoon een minuut smijten. Omdat het verschil zo groot is. Dus dat...
Ja, maar goed, het wordt wel een aantrekkelijke koers om naar te kijken, denk ik. Zeker ook die, nou ja, de Col d'Huez, dat kan al. De laatste etappe is ook alweer echt wel een hele vet, hoor.
Ik ben heel benieuwd, zeker.
Zeker. En dan... Goh, het zijn monsterritten, joh. Wij zouden het ook niet leuk vinden, hoor.
Dat is wat anders, mate. Maar ik ben ook... Het is ook mooi dat er wat andere... vlakkere ritten in zitten. Ik ben ook heel benieuwd naar Wiebes, wat die gaat doen. Die gaat gewoon weer huishouden, denk ik. In die etappes waar ze goed... Dus kan goed een goed bergje overleven. En die kan gewoon als de beste aankomen. Dus voor Nederland worden we alweer succesvoller dan bij de mannen, denk ik. Al was bij de mannen zeker goed, want wij hadden voorspeld dat er heel wat ritoverwinningen zouden zijn. Nou, het is toch een paar van gelukt.
Ja. Nou, één ding is zeker. Over 8 dagen weten we wie er gewonnen heeft. 9.
Ik ga het ook zeker volgen. Ben ik wel heel benieuwd. Ik zit al een startlijst te scrollen. Heb je nog een bijzondere renses tussen gezien die je denkt van, hé, dat valt op? Ik ben ook uit de Puk Pietersen.
Ik ben blij dat... als ik ook naar de damesparcours kijk... Ik ben blij dat ik geen renner meer ben in ieder geval. Wat een puiste van een klim. Wat een parcours. Wat een... Ja, joh, die eerste etappe gaat al meteen zo'n ontzettend mooie verschil zijn. Morgen zit ik voor de buis, hoor.
Ik weet niet of ik morgen voor de buis zit, want ik ga morgen een rondje fietsen. Ik ga 306 kilometer fietsen. Ik zeg te veel snel, tussen neuslippen door. Maar ja, dat worden we wel afzien.
Nou ja, ik denk dat dat plezier voorop moet staan. Dat is denk ik wat ik meeneem van de afgelopen tour. Dat als je dat stukje energie er nog in kan stoppen, dat je dan een Van der Poeltje kan doen. Dat je dan Pogacar kan nadoen. Dat je, want je ziet het zelfs bij een Evenepoel, dat hij in zijn interview zegt, ik weet niet of het naar Thijs Zonneveld of Han Kok was, maar die vroeg van, joh, wat heb jij nou nodig om de tour te kunnen winnen? En dan zegt hij, ja, dat Pogacar niet start. Ja, weet je, dat is natuurlijk, je staat al 2-0 achter.
Precies dat. Precies dat. Ja. Ik ben dat Wout van Aert volgend jaar weer mee is bij Visma.
Ja, maar die is ook wel heel hard nodig.
Ja, maar anders moeten ze Mats Pedersen nooit tekenen.
Ja, die zou denk ik wel passen in de ploeg.
Dat denk ik wel, ja.
Maar goed, twee Denen. Twee Deense kapiteins.
Ja, ik denk dat prima kan. Ik denk dat Jonas met plezier koers nog veel meer kan presteren.
Denk ik ook. Ik denk dat de Jonas, die moet ze even iets overboord, die Jonas.
Precies dat. Precies dat.
Mooi, man.
Mooi, Maarten. Nou, Peter, bedankt. Gaan hem afronden.
Ik zou zeggen, veel kijkplezier nog een keer naar de tour.
Hetzelfde. Bedankt voor het luisteren.
Thanks, man.
En als er vragen zijn of dingen, dan mag je alles stellen aan ons. Dat vinden we leuk. En op naar de volgende, Maarten. Tot ziens.
Thanks, jongen.
Doei, doei.
Hoi.